We gaan vanavond uitgerust, toegerust, dat is het thema, overdenken. En deze avonden bestaan eigenlijk uit twee avonden. En de eerste avond ligt de nadruk op uitgerust. En de tweede avond ligt de nadruk op toegerust. Want ik denk niet dat er, zeker niet in mijn leven, zo'n tijd is geweest als nu. Waarbij echt elke dag wel weer iets gebeurt of iets bekend wordt waarvan je denkt, hé, hoe kan dat nou? En je moet daar ook elke keer weer een reactie op geven, hè? Een emotionele reactie. Dat niet alleen. Je hebt natuurlijk te maken met allerlei kennissen en allerlei familie die er heel anders in staan. En je hebt natuurlijk soms ook te maken met broeders en zusters in gemeenten en in allerlei verschillende verbanden die ook weer andere besluiten nemen, anders reageren. Dus je hebt eigenlijk te maken met een tijd waarin je voortdurend moet schakelen en voortdurend moet reageren op wat er op je afkomt. En dat is ontzettend lastig. En als je dan ook nog allerlei verantwoordelijkheden hebt, zoals je baan en je werk en je gezin, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat heel veel gelovigen en heel veel mensen eigenlijk emotioneel best wel moe worden. En daarom wilde ik dit met jullie bespreken, omdat als je deze dingen die ik vanavond ga vertellen uit het woord van God, als je die in de innerlijke mens gaat grijpen, dan heb je altijd rust. Net als de Heer Jezus dat had in zijn leven op aarde. Hij was altijd in de rust van de Vader. En dat is ook een groeiproces. Dat is ook iedere keer weer opnieuw die dingen tot je nemen. Het is niet zo dat het ineens helder wordt en je bent altijd in de rust. Maar het is een langzaam groeien naar. En ik wil ter inleiding iets lezen uit de brief aan de Efeziërs. En dan hoofdstuk 1. Want daar gaan we vanavond over nadenken. En dan vanaf vers 3. Bekende tekst. Ik heb het denk ik al tientallen keren behandeld. En misschien wel 100 keer gelezen. Wel vaker denk ik. En ik weet niet hoe het met jullie is. Maar iedere keer als je deze tekst leest, dan legt de Heilige Geest er weer een nieuwe diepte in. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde. Terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht, daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus, in Hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die vooraf in Christus hebben gehoopt. In wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord, in wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom ook dat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem. Verlicht de ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige, wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Dit was overigens de Telos vertaling, maar dat zijn jullie inmiddels wel een beetje gewend van mij. Ja. Zeker, hè?
Ja.
Ja, ja, ja. Zeker.
Daar hebben we hem ook
meegenomen. Ja, goed zo. Maar zeker. Zeker dit hoofdstuk, waar het heel belangrijk is om juist de woorden te lezen, in zichzelf, voor zichzelf, weet je wel. En ook het zoonschap, daar staat dus in de herziene statenvertaling kinderen. En dat is echt een heel iets anders. En daarom wilde ik de Telos-vertaling met jullie lezen. Goed. Ja, we leven in een tijd die in de Bijbel wordt genoemd duisternis. Hè. Het zijn hele duistere dagen. En dat is niet nu zo. Dat moeten we niet denken dat wij nu ineens in een tijd zijn die veel duisterder is dan vroeger of zo. En al die 2000 jaar dat de Heer Jezus verworpen is en dat hij afwezig is in deze wereld, is de wereld in de nacht. Zoals de Romeinen 13 dat zegt. De nacht is verder gevorderd en de dag is nabij. Nou, hoe verder de nacht, hoe duisterer de nacht is, dat is wel zo. En die laatste... Ja,
mag een vraag stellen?
Een vraag, gelijk.
Jij zegt vanaf je, ja. 2000 jaar, wil ik maar zeggen.
Yes.
Maar was de wereld daarvoor niet duister?
Hè? Zeker. Maar er is één verschil.
Ja.
Als je Genesis 6 leest, waar ik zaterdagavond over mag spreken, over Noach... Daar staat dat de Heer, het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Want alles wat hij in zijn hart beraadslaat, was te alle tijden slecht. Alleen het verschil met nu is dat 2000 jaar geleden de zoon gekruisigd werd. Snap je? En daar was de duisternis. Het was nacht, Satan voer in Judas. En de Heer Jezus werd gekruisigd. Dus de mens was altijd natuurlijk al slecht. De duisternis was altijd over deze aarde. De zonde was er altijd, dat snap ik. Alleen toen de Heer Jezus gekruisigd werd, toen pas zei de Heer Jezus, nu is het oordeel over deze wereld. Dus in die zin is er wel een stuk extra dimensie in die duisternis gekomen. Namelijk dat de volmaakte expressie van God, de Heer Jezus, de enige die de volmaakte liefde van de Vader openbaarde, ja, die werd gewoon gekruisigd. En in die zin werd Satan de overste van de wereld. Dat lees je ook pas van hem na de kruisiging van de Heer. Hij is niet voor de Heer Jezus de overste van de wereld genoemd. Of de God van deze eeuw. Het is de God van deze eeuw. Ja, dus dat is het verschil. Maar dat is een goede vraag. En het is natuurlijk belangrijk dat wij geestelijk toegerust worden. Zoals ik dat bovenaan heb geschreven. Met de wapens van het licht. En dat is Romeinen 13 vers 12. En de wapens van de gerechtigheid. Het is altijd Gods bedoeling dat wij moreel volkomen gescheiden zijn van de wereld. Moreel. Dus licht, gerechtigheid, waarheid, liefde. Weet je wat, die dingen. En met de geestelijke wapenrusting in Efeze 6 kunnen wij stand houden. Maar om stand te houden moet je eerst op een plaats staan om stand te houden. Je kunt pas iets verdedigen als je het veroverd hebt, begrijp je? Daarom vanavond eerst uitgerust, want je kunt pas toegerust zijn als je uitgerust bent. En met uitgerust bedoel ik natuurlijk niet lichamelijk, want misschien zijn sommigen hier wel een beetje moe, maar geestelijk uitgerust. En dat heeft allemaal te maken met het volmaakt zijn in Christus. Volmaakt zijn in Christus. En dat heeft alles weer te maken, dat uitgerust zijn met de kennis van de Vader. De volmaakte rust komt straks pas. Hè? Dat heb ik ook bovenaan gezet in die kleine lettertjes. Hier steeds die Bijbelteksten. Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werk en evenals God van de zijne. Dat is Hebreeën 4, vers 10. Dat komt straks. Straks gaan wij in een volmaakte rust in. Zijn wij tot rust gekomen van onze goede werken. En God komt ook tot rust, want dan hoeft hij niet meer te werken in deze zondige wereld. Maar dat komt straks. Ja? Maar ook nu al is er een rust. En dat is in onze innerlijke mens. Als wij die rust gaan pakken, gaan kennen, dan hoeft al die toestand die we nu meemaken ons geen ene centimeter onrustig te maken. En daar gaan we het dus vanavond over hebben. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 11, de bekende woorden, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat is het eerste. Dan neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen. Dat is het tweede. Rust van de eeuwige dood en rust in de omstandigheden. Dat zijn twee verschillende dingen. Het eerste is dus de kennis van de Vader in de Zoon. Maar het tweede is rust in omstandigheden. Zoals hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat betekent, hij was altijd onderworpen aan de wil van zijn Vader. En dat is mijn vrede geef ik u. Dat is niet de vrede met God. Yo, gezellig, we gaan beginnen. We zijn al begonnen.
Bingo.
Is dat een bingo? Nou, daar gaan we. Dit is zo mooi. Ik ga proberen het duidelijk te maken. Ieder die gelooft mag weten door het bloed van de Heer Jezus gerechtvaardigd te zijn. Want in Romeinen 3, ik lees het even voor, in Romeinen 3 staat, dus de basis van onze rust begint bij Romeinen 3. Er staat in vers 21... En dit is best wel een lastig puntje, want ik zal het voorlezen, maar er staat vers 21, Romeinen 3. Maar nu is buiten de wet om. Zie je dat? Buiten de. Er staat geen hoofd, er staat geen lidwoord, er staat gewoon wet. Buiten wet om, niet de wet. Want wij waren niet onder de wet. Wij zijn nooit onder de wet geweest als heidenen. Israël was onder de wet. Wij waren onder wet. Wet is het geweten. Zonder lidwoord is het geweten. Wij hebben allemaal, omdat we uit Adam zijn, van die boom van die kennis van goed en kwaad gegeten. Wij hebben allemaal een geweten. En dat geweten wat Adam ons heeft overgegeven, dat vraagt een bepaalde gerechtigheid. Ja? Maar die gerechtigheid kunnen wij niet volbrengen, want we hebben tegelijkertijd de zonde in ons. Nou zegt Paulus hier, buiten wet om, dus buiten onze pogingen om, die gewetens maar te volgen, is gerechtigheid van God openbaar geworden, of geopenbaard, waarvan door de wet, dat is dus de wet, hè, dat is de geschreven wet, en de profeten getuigenis gegeven wordt, namelijk, let op, daar komt het, hè, echt heel belangrijk, dit is, dat staat hier, Romeinen 3, gerechtigheid van God, zie je dat? Door geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Dat is de gerechtigheid die van God is. Dat betekent dat op het moment dat iemand het gelooft in het bloed van de Heer Jezus, God hem rechtvaardig verklaart en hij de gerechtigheid van God heeft ontvangen. Niet de gerechtigheid uit de wet of gerechtigheid uit wet, wat Paulus dus nastreefde, maar we zijn op het moment dat wij geloven in de Heer Jezus rechtvaardig verklaard vanuit de gerechtigheid van God. Heb je hem? Dus Gods gerechtigheid verklaart ons rechtvaardig omdat wij vertrouwen op het bloed van zijn zoon. En Romeinen 4 vers 5 zegt dan ook nog erbij dat God de goddeloze rechtvaardigt. Daar moet je even goed bij nadenken, want er is dus niets in jou waardoor God zegt dat ze rechtvaardig. Er is niks in mij. Nul. Ik was een goddeloze. Ik verdiende juist de eeuwige dood. Ja? Maar Gods gerechtigheid, de gerechtigheid die van God is, die zegt, het offer van mijn zoon is voor mij zo volmaakt, dat ieder die daar zijn beroep op doet, die verklaar ik rechtvaardig. Want dat bloed zorgt voor vergeving. Heb je hem? Je bent nog een goddeloze en op het moment dat je als goddeloze gelooft, zegt God, deze persoon is een rechtvaardige. De gerechtigheid die uit God is, zegt Filippenzen 3. Je hebt dus nu vrede met God. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Gerechtvaardigd betekent, ik sta volkomen rechtvaardig, niet in mezelf, maar omdat God op dat bloed van de Heer Jezus ziet. En hij verklaart mij dus, terwijl ik een goddeloze ben, rechtvaardig. Dat is gerechtigheid van God. Dat is zijn gerechtigheid. Want dat bloed is volkomen volmaakt. Heb je? Dat is moeilijk, hè? Best wel lastig. Dus omdat God een rechtvaardig God is, verklaart hij ieder goddeloze mens rechtvaardig als hij in de Heer Jezus gelooft. Dus al die pogingen en al dat getwijfel van, ja nee, ik ben nog zo slecht en ja, maar kom ik er wel en ik hoop dat ik in de hemel kom. Dat zijn allemaal mensen die nog steeds de wet toepassen op zichzelf. Ze van, ja maar ik ben nog niet zo goed, ja maar dit, ja maar dat. Maar buiten de wet om, of buiten wet om, buiten onze poging om, heeft God personen rechtvaardig verklaard, juridisch, rechtvaardig verklaard. Dat is al de eerste basis van onze rust. Nou, het probleem met heel veel mensen en met ons is dat we in onszelf gaan kijken naar bewijzen van die gerechtigheid. Dan gaan we zeggen, ja, ik leef nog niet door de geest, ik ben nog niet geduldig genoeg, ik heb nog niet... Nou, enzovoort. En dus voel ik me schuldig richting God. Weet je wel? Nou, dan heb je dus nog niet begrepen wat hier staat. Er staat in vers 23, alle hebben gezondigd, dat was in Adam, hè? En komen tekort aan de heerlijkheid van God. En dan staat er, worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Zie je dat? Om niet. Er is geen oordeel meer voor hen die in de Heer Jezus geloven. Hij komt niet in het oordeel, zegt Johannes 5 vers 24. Dus ik sta voor God als een rechtvaardige.
Kom je nog blazen binnen en uit nog.
Niet thuis. Heb je hem? We zijn dus rechtvaardig. En dan zeggen heel veel mensen, als God naar mij kijkt, ziet hij Jezus in mij. Maar het staat nergens. Dat zou betekenen dat er nog een gerechtigheid is volgens de wet, want hij heeft dan de wet voor mij volbracht. Weet je wel, hij is een volmaakt mens. God ziet Jezus in mij, dus ben ik rechtvaardig. Nee, God verklaart de goddeloze rechtvaardig op grond van het bloed van Christus. En vervolgens plaatst hij mij in Christus. Dat is anders, hè? En ben ik een nieuwe schepping? En ben ik met hem levend gemaakt? Enzovoort, enzovoort. Maar het begint met de rechtvaardiging. Dat is Romeinen hoofdstuk 3. En dan later gaan we naar Romeinen 6. Dat ga ik nu niet behandelen. Maar daar staat dat hij ons één gemaakt heeft met de opstanding van de Heer Jezus. We zijn dus nu met hem levend gemaakt en met hem opgewekt. Dat is wat God vervolgens heeft gedaan op grond van het kruis. Dit is het evangelie van de genade van God. En in Efeze 1 heb ik net voorgelezen.
Zeg het nog eens, want er staat wel degelijk geschreven dat als je in de spiegel kijkt, dat je het evenbeeld bent van God. Ja. Ja, snap ik wel wat jij bedoelt natuurlijk, maar... Als je je spiegelbeeld ziet,
ja?
Ja, dan mag je weten dat je kind van God bent.
Ja, dus... ja,
omdat je een evenbeeld van God bent.
Ja. God heeft jou met de Heer Jezus verenigd.
Ja.
En in die zin, daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen, ben je in de geliefde begenadigd. Maar dat is niet hetzelfde als hij ziet Jezus in mij. Want hij verklaart maar niet rechtvaardig dat Jezus in mij is, want dat komt pas daarna. Hij verklaart de goddeloze rechtvaardig. Romeinen 4 vers 5. Op grond van het bloed. Heel belangrijk. En in Efeze 1 staat over de Heer Jezus, in wie wij de verlossing hebben, zie je dat? In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Moet je even onthouden. Rijkdom van zijn genade. En als we even teruggaan naar Efeze 1... dan zag je daar staan in vers 4, een onvoorstelbaar wonder. Daar staat dat hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem in liefde. Wij zijn dus voor Gods aangezicht nu al rechtvaardig, heilig en onberispelijk. Hoe kan dat? Ik was toch een goddeloze? Ik was dood in overtredingen en zonde. Nou, dat komt omdat God dat bloed op mij toepast. Vergeving. En het kruis op mij toepast. Dat is dat ik met Christus gestorven ben. En ik besta dus niet meer in mijn verbinding met Adam. Dit is cruciaal. De mens uit Adam heeft een geweten en moet eigenlijk voldoen aan een bepaalde gerechtigheid. Maar ik ben ontslagen van die verantwoordelijkheid, want ik ben onder Christus. En ik heb nu niet meer de verantwoordelijkheid van Adam, maar ik heb nu het verlangen van Christus, de zin van Christus gekregen. Een nieuwe schepping, een nieuw leven, een nieuw verlangen. Het is niet meer moeten en niet kunnen, het is nu willen. En dat is het leven. Niet dat we dan nooit fouten maken natuurlijk, maar een kind van God belijdt zijn zonde. Dat is gewoon onze natuur geworden. Maar er is nog meer. En dan gaan we nu een stapje verder. Want we zijn niet alleen gerechtvaardigd, Want dat heeft te maken met onze nood. Wij waren dood in de zonde. Ja? Maar nu heeft God ons ook in een betrekking tot zichzelf gebracht. In een relatie met hemzelf. En dat lezen we in Efeze 1 vers 5. We zijn niet alleen heilig en onberispelijk. Maar in vers 5 staat, terwijl hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap, let op, voor zichzelf bestemd heeft. We hebben dus nu een positie voor de God en Vader van onze Heer Jezus. De rijkdom van zijn genade zegt, ja, er is een probleem. Jullie zijn dood in schuld en zonde. En ik heb daar een voorziening in, het bloed van mijn zoon. Maar de heerlijkheid van zijn genade is, ik wil niet alleen dat jullie gered zijn. Ik wil jullie in een betrekking tot mijzelf hebben, tot zonen. Niet meer slaaf, maar zoon. Ik vaar op naar uw God en mijn God, naar uw Vader en mijn Vader. Ja? Het zoonschap. Wij hebben nu een plek gekregen van intimiteit bij de Vader. God de Vader. En dat lees je verder, kijk maar mee in hoofdstuk 1 vers 5. Ik zal het nog een keer voorlezen, want dit soort dingen zijn niet makkelijk. De diepe dingen van Gods woord zijn niet makkelijk te vatten. Het is alsof je goud moet delven, zoals in het boek Job staat. Hè. Dan moet dus heel diep met hakbijlen en toestanden. En dat is met dit ook. Het echte goud of het vaste voedsel, dat zijn geen dingen die zo simpel bij je binnenkomen. Dus ik lees het nog een keer. Terwijl hij ons van tevoren, het tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, let op, naar het welbehagen van zijn wil. Dat is ook een belangrijke. Dus naar de vreugde van zijn eigen hart heeft hij voordat er een wereld was al gezegd, ik wil die mensen die eigenlijk goddelozer zijn van nature, die wil ik in een positie brengen ten opzichte van mezelf, zodat ik er vreugde aan beleef, aan die mensen. Ze zijn heilig en onberispelijk, want hij is heilig. Dus het probleem van onze onheiligheid en zijn heiligheid is door het bloed opgelost. Maar nu zijn we ook nog intimie geworden. Ja?
Dat is wel ironisch, want hier stond ik inderdaad voor de grondlegging van de wereld.
Ja.
Dat we de wereld schiep. Waarom mensen nog volmaakt?
Toen hij de wereld schiep?
Ja.
Onschuldig, zeggen we dan in de theologie. Weet je wel? Ja. Adam en Eva waren onschuldig. Maar ze hadden geen kennis van genade of van de Vader. De Zoon was nog niet geopenbaard. Ze hadden natuurlijk omgaan met God. Ja. Op een hele mooie manier. Maar ze hadden geen kennis van de liefde van God nog. Zoals wij dat nu hebben. Dus in die zin is er wel iets verbeterd. Wij kennen God nu op een hele diepere manier dan dat zij dat kennen. Dat is echt zo. Het is dus niet een herstelplan. Hè, wat God heeft in werking gegeven. Ze hebben gezondigd en nu ga ik iets doen en dan wordt het weer zoals vroeger. Nee. Hij zegt eigenlijk, er is gezondigd, maar nu ga ik de voornemens van mijn hart, die ik al voor die zonde er was, in mij opgekomen, en die ga ik nu uitvoeren. Dat zijn de raadsbesluiten van God. Daar ga ik zoiets over zeggen. En dat is nog veel rijker dan Adam en Eva ooit hadden kunnen dromen. En wij zitten in die positie, geestelijk gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ja? Maar eventjes terug. Dus, even probeer het even te pakken. Voor zichzelf heeft hij nu mensen die zijn in een betrekking tot hem, in een relatie tot hem gekomen, waar hij vreugde aan beleeft. Hij beleeft vreugde aan ons. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat wij met zijn zoon verbonden zijn. Dat staat er ook gelijk achter in vers 6, kijk maar. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Zie je dat? Dat is dus niet meer de rijkdom van zijn genade, maar de heerlijkheid van zijn genade. Dus dat is de heerlijkheid. En heerlijkheid heeft altijd te maken met de persoon van God de Vader. Rijkdom is, ja, er is iemand die heeft een moord gepleegd. De rechter zegt, ik spreek jou vrij. Wat een rijkdom van genade. Maar heerlijkheid zou zijn als die rechter zou zeggen, kom maar bij mij in huis wonen. Je bent vanaf nu mijn zoon. Je mag aan mijn tafel eten. Ik ga je vertellen over wie ik ben. En we gaan samen een relatie opbouwen. Dat is heerlijkheid van die genade. Snap je? Dat is dus met ons ook zo. Want er staat achter, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dus aangenaam gemaakt in de geliefde staat in de voetnoot. Dat vind ik nog mooier zelfs. We zijn dus voor God ook aangenaam gemaakt, maar in de geliefde. Dus niet in onszelf. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Hè? Dus laatst hoorde ik een preek van iemand en die zei... Toen David voor de spiegel stond, zag hij een geweldige kerel. Jij moet voor de spiegel gaan staan en dan moet je tegen jezelf zeggen, wat ben jij geweldig. Toen dacht ik, ja, als je dat tegen mensen gaat zeggen, komen ze nooit een tenimmer tot bekering. Want dan vinden ze zichzelf wel geweldig. Maar wij zijn dood van natuur in overtreding en zonde. Maar God heeft ons in zijn geliefde zoon aangenaam gemaakt. We zijn met hem verbonden. Hij ziet ons één met die zoon. En dat is het wonder van de nieuwe schepping. Ja? We zijn een nieuwe schepping. En als je zonen bent, dan heb je dus ook de geheimen van Gods hart. Die ken je. En dan ga ik nog weer een stapje verder. Er staat in die tekst die ik ook onderaan je eerste pagina heb geschreven, er staat, en omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden. Die roept Abba Vader. U bent dus niet meer slaaf. Hè? Slaaf betekent van oké, ik geef jullie de wet, alle beste Israëlieten. En als je dat doet, dan zegen ik je. Net als een slaaf. Oké, dat en dat doe jij in mijn huis, krijg je een beloning. Dat was Israël onder de wet. Maar als je zonen bent, de geest van het zoonschap, dan ben je niet meer een slaaf, maar dan ben je intimie met God, de Vader. Dan zegt hij niet meer zoals jij tegen je kinderen zegt, nou ja, dat moet je doen en dan krijg je een beloning. Maar dan zeg je gewoon, joh, luister, zou je dit voor mij willen doen? En dan zegt dat kind, ja, ik hou van u, papa of mama. En natuurlijk doe ik dat voor je. Dat is als het goed is. Niet altijd, natuurlijk, maar. Maar kinderen doen er voor hun ouders dingen omdat ze van hen houden. En dat is met ons ook zo. Dus we zijn een nieuwe schepping, geschapen in Christus. En we behoren dus niet meer tot het eerste mensengeslacht, Adam. We behoren nu tot het totaal nieuw geslacht mensen. En nou gaan we iets zien wat nog veel mooier is, want...
Ik heb een woord uit dat die Bijbeltekst die hield, staat niet achter het schuin.
Oh, Galaten 4, vers 6. Excuses.
Dat maakt niet uit, dat wel raak.
Ja.
En bovenin dan heb je staan uitgerust toegerust en er staat dan 11-10-21.
Ja.
Dat is de datum, dat is, heb ik er niet gelezen.
Dat is de datum van vandaag, ja.
11 waarschijnlijk
dan. Oh, is het 11? 11. Oh,
ik heb er al 11 van gemaakt, ja.
Oh ja, ik ben ook af en toe echt een beetje abuis.
Een maatje terug.
Ja, ach.
Ik wilde graag nog dat het warm was. Excuses.
Ja, dat was
het. Nou, het is wel een oude studie. Hele oude studie. Nou, maar nou zegt Paulus in vers 17 van Efeze 1. Van nou heb ik het jullie allemaal verteld. Ja, ik ga zo nog wat meer zeggen erover. Maar dan zegt hij, ik bid voor jullie dat jullie... opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid. Dat is een bijzondere uitdrukking. Hij is de ontwerper, de bedenker van deze heerlijkheid. Want het is in zichzelf opgekomen. Voordat er een wereld was, zei hij, ik wil een gezelschap mensen hebben die ik aan mijn zoon verbind, die ik aan hem gelijk maak. En aan die mensen alleen vertel ik de geheimen van mijn hart. En de rest van de wereld heeft er geen enkele weet van. En wat zijn die geheimen van zijn hart? Nou, die staan in vers 9 en 10. Dat is het eerste stukje van wat God graag wil. Daar staat in vers 9, hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil. Nou, verborgenheid betekent, het is eigenlijk voor alle mensen verborgen, behalve voor de gemeente. Bekend gemaakt naar zijn welbehagen. Dat is ook weer omdat hij daar vreugd in heeft. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf. Zie je dat? Dat is een heel bekend woord bij Paulus. In zichzelf voorgenomen. Naar zijn eigen voornemen. Dat staat dan in Efeze 3 bijvoorbeeld. Aangaande de bedeling van de volheid der tijden. Dat is het duizendjarig rijk. Moet je even van me aannemen. Om alles wat in de hemel en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus in hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Waartoe wij tevoren bestemd waren, naar het voornemen van hem, enzovoort. Nou, dus God heeft iets voorgenomen in zichzelf, naar zijn vreugde. Hij heeft het met ons gedeeld. Hij zegt, luister, ik wil alles onder de Heer Jezus, onder mijn geliefde zoon stellen. Dus wat in de hemel is, alle engelmachten, alle engelen moeten allemaal buigen voor hem. Alles wat op de aarde is, hij wordt koning, 1000 jaar lang. En jullie als gelovigen mogen met hem die plek innemen. Moet je je voorstellen. Cor Waaier heeft nu nog een camping. Gaat nog niet zo best, geloof ik. Maar tenminste, af en toe wel. Maar ook vaak is het chaos bij jullie natuurlijk. Ja, maar straks heeft Cor Waaier met Christus alles in de hemel. Jullie ook, ik ook. In de hemel en op de aarde. Hè? Dat is alles onder hem en onder ons. Dat is de erfenis. Daarom zegt Paulus ook van, ik hoop dat jullie gaan begrijpen hoe rijk de erfenis is. En dat staat dan in vers 18. De heerlijkheid van zijn erfenis. Ziet, dat is niet onze erfenis, maar zijn erfenis. God beërft alle dingen in zijn zoon en wij zijn met zijn zoon verbonden, want wij zijn immers zijn lichaam. Dus daarom heb ik de Telos vertaling. Want als je de NBV pakt, die heb jij daar liggen geloof ik, ja. Dan staat er in vers 18 niet zijn erfenis. Als het goed is. Als ik goed geïnformeerd ben. Aan het einde van vers 18.
Einde van vers
18. Ja, helemaal zoeken.
Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, dat stukje?
Ja. Maar dat staat er niet. Nee. Er staat niet die wij zullen ontvangen, maar van zijn erfenis. En dat geldt ook voor die andere punten die hier staan. Hè? Er staat bijvoorbeeld ook de hoop van zijn roeping. De rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis en de uitnemende grootte van zijn kracht. Het is dus alles wat hij gedaan heeft, wat hij in zichzelf heeft voorgenomen, wat hij gaat volbrengen. Wij zijn daar onderdelen van, gelukkig. Maar het is niet onze erfenis. We zijn wel erfgenamen met Christus. We beërven de dingen wel, maar zo worden die dingen niet genoemd. Het is Gods erfenis in ons, in de heiligen. Zoals hij in Israël het beloofde land tot erfenis had. Ja?
Lees jij wel eens even tussendoor de Basic Bible?
Ja, heel af en toe, ja.
Ik vind die vertaling altijd helemaal.
Ja, ik ook. Die vind ik mooi, ja.
Ja, want er staat ook gewoon een erfenis.
Ja.
Maar op een helemaal andere manier.
Lees voor.
Voor wappies.
Dat is leuk. We gaan een wappies bijbel maken. Ja. Die zal denken, wat rijkelijk.
Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk begrijpen wat voor geweldige erfenis hij aan de gelovigen gegeven heeft.
Ja. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is in ieder geval hij.
Maar de NBV 21 is ook alweer beter.
Nou, lees voor. We leren nog eens wat hier.
Kijk hoor. Ja, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen.
Aha.
En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
Kijk, dat zal beter.
Dat is 19.
Hè?
Dat is 9.
Ja, dat mag ook.
Ja, heel goed. Maar hier staat een, ze hebben het aan elkaar geregeld. Het staat een komma.
Ja, maar je moet je dus, je moet je dus voorstellen, hè, dat dus die gelovigen in...
Kijk, dat gaat even kijken. Ja, dat is een hele goeie.
Je moet je dus voorstellen dat die gelovigen in die tijd hadden het heel lastig. Die werden vervolgd. Die leefden onder Romeinse keizers. Dat was een vreselijke tijd. Paulus zegt, ik wil dat je weet wat de hoop van zijn roeping is. Dat je weet wat je zult beërven. Ik wil dat je weet dat God de Vader jou verbonden heeft aan zijn geliefde. Daar was je toe voorbestemd. En ik wil dat die dingen je hart gaan vervullen. Dat zegt hij dus ook, hè. Ik heb het voorgelezen net. Even kijken. Verlichte ogen van het hart staat hier dan. Huh? In vers 18. Dus het gaat altijd om de innerlijke mens.
Is hart verstand.
Sorry?
Is het hart hetzelfde als verstand?
Niet helemaal.
Ja, want hier verstand staat.
Ja. Nou, verlicht de ogen van uw hart. Ja.
En niet het uw verstand. Toch niet helemaal hetzelfde?
Nee. Je weet de dingen.
Nee, dat is.
Je weet de dingen in je geest, in je hart. Deze dingen groeien ook naarmate de Heilige Geest deze dingen in je hart openbaart. Het is niet zo als ik heel veel ga lezen en ga bijbelstudie gaan doen, dat ik die dingen automatisch begrijp. Want hij zegt, ik bid ervoor. Het is een geestelijk iets.
Ja.
Het is iets wat in je binnenste steeds ruimer wordt, begrijp je? En daarom is het een geestelijk gebed. Paulus bidt niet voor de Efeziërs van jongens. Hè, dat vond ik een beetje jammer. Ik luister af en toe wel eens naar wat onderwijs bij jullie in de gemeente natuurlijk. Moet op de hoogte blijven. En dat er dan toch weer iemand komt die zegt van, ja, luister, je moet een stap naar God doen. Hè? Je moet zijn stem gaan verstaan en zo. Dat is niet wat Paulus bidt. Hij zegt niet van, ik bid dat jullie zijn stem mogen verstaan. Nee, hij zegt, ik wil dat jullie hem leren kennen. Want hij heeft al gesproken. Hij heeft alles bekendgemaakt. Het geheim van zijn wil. En dat, als je dat gaat leren, komt er in je binnenste een kracht. een hoop, een rust. Begrijp je? Terwijl als je gaat zeggen, nou ja, je moet eigenlijk nog weer een cursus gaan volgen om zijn stem te verstaan. Ja, dan denk ik, dat is precies niet wat hij bidt. Hij bidt dat nooit. En Colossense zegt hij, bijvoorbeeld, hè, ik bid voor jullie dat jullie mogen worden vervuld met de kennis van zijn wil. En de Filippenzen, met alle fijngevoeligheid en inzicht. Wat staat er ook weer in de Filippenzen? Hier heb ik het gelijk voor me. Ik bid dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht. Zie je dat? Om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus. Dat is weer hetzelfde, maar dan vanuit een andere hoek. Nou, maar nou komt er nog iets moois. Want ik heb nog niet het mooiste gehad. Want we hebben gehad rijkdom van zijn genade. Je was een zondaar, je bent gerechtvaardigd. Rust, vrede met God. Ik hoef niet meer hem te behagen om aangenaam te zijn voor hem, want ik ben gerechtvaardigd. 2, hij heeft mij zelfs in een relatie tot hem gebracht. Hij deelt de geheimen van zijn hart mee en ik ben ook een erfgenaam geworden. Geweldig. Maar er is nog een overtreffende trap, dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. En die 2 teksten die erover spreken heb ik onder elkaar gezet op de achterkant van je samenvatting. De eerste is uit Romeinen 9, vers 22. Is het vers 23? Nou,
22.
En om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid. Over de vaten van de barmhartigheid die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid. Let op. Je krijgt niet alleen een erfenis. Dat is leuk, onder je voeten. Maar je bent ook nog tot heerlijkheid bereid. En dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Ga ik zo zeggen wat het is. En de tweede tekst is Efeze 3, vers 16 en 17. Opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid ziet. U geeft door zijn geest met kracht gesterkt worden naar de innerlijke mens. Zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent. En nou komt het. Wat is deze rijkdom van zijn heerlijkheid? Dat is de vervulling van alle raadsbesluiten van het hart van de Vader. Hij wil niet alleen dat jij straks de erfenis hebt. Tenminste, dat hij de erfenis in jou en in de Heilige heeft. Dus alles in de hemel en op de aarde zal de heerlijkheid van de Heer Jezus verspreiden straks. Via ons. Dat is al mooi. Maar je zult ook de heerlijkheid van de Heer Jezus zelf verkrijgen en in de heerlijkheid zijn waar hij van eeuwigheid af is, namelijk het huis van de Vader. Daar werkt God naartoe. Het gezelschap wat op aarde de zijde kiest van zijn zoon, die hier op aarde verworpen is, dat gezelschap zal met hem alle dingen beërven, maar dat zal ook nog eens op die plek zijn waar hij van eeuwigheid af is. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, had ik het u gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats heb bereid, kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen, opdat u ook mag zijn waar ik ben. Dat is de hoop van onze roeping. En ik wil daar 3 teksten over lezen. En dat is de eerste is uit Johannes 17. Johannes 17, vers 22. Ik heb ze ook wel genoemd, maar niet geciteerd. Er staat een heel kort zinnetje. Johannes 17, vers 22. Dat is het gebed van de zoon tot de vader. Het is niet een hogepriesterlijk gebed, want dat zou zijn de priester, de mens, Christus tot de vader. Maar het is de zoon, de eeuwige zoon. Er staat, en de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Nou, die heeft hij ook verheerlijkt, zegt Romeinen 8. Dus de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, die heb ik ook hun gegeven. Kun je erbij of niet? Het is de rijkdom van zijn heerlijkheid dit, hè? Heerlijkheid spreekt altijd van het volle karakter van God de Vader. Die heerlijkheid, zijn liefde, zijn waarheid, zijn geduld, alles wat hij is, dat zullen wij ontvangen. Waarom? Nou, dat staat in Filippenzen 3. En in 2 Thessalonicenzen 2, eerst even naar Filippenzen 3. Dus die heerlijkheid die hij van de Vader ontvangen heeft, die heeft hij ons al gegeven. Wij zijn dus al in het bezit van de heerlijkheid, terwijl wij nog in sterfelijke lichaam op aarde lopen, rond te modderen, hè? Af en toe, toch? Mm-hmm. Nou, maar dit is wel het raadsbesluit van Gods hart, dit is wat hij wil. Het staat in Filippenzen 3, vers 20, want ons burgerschap is in de hemelen. Hij heeft ons in de hemelse gewesten gezet. Wij zitten daar. Dat is tot rust gekomen. Volkomen rust. Ik gun dat jullie en mezelf en iedereen die dit hoort ook zo. Er staat ons burgerschap, Filippenzen 3, vers 20, is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten. Nou komt het. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat lichaam wat wij hebben is een lichaam van vernedering. Waarom? Het lichaam is nog niet verlost. De zondige natuur is nog in mijn lichaam. Maar Paulus was vaak ziek, wist jullie dat? Veel zwakheden. Hij had een bepaalde doorn in zijn vlees. En mensen vonden hem soms verachtelijk. En hij worstelde daar ook mee. Maar goed, we hebben allemaal wel dingetjes, zeker als je ouder wordt. Maar we hebben de heerlijkheid al ontvangen in onze positie. We zijn in de hemelse gewesten gezet. En dan zegt hij hier, als hij komt, zal ons lichaam verlost worden. Romeinen 8, vers 23. Het zoonschap is dan realiteit, de verlossing van ons lichaam. Maar dat wordt dan gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat is wat God in zichzelf heeft voorgenomen. Niet alleen ons rechtvaardig verklaren, dat is fantastisch. Niet alleen ons in een betrekking tot hemzelf brengen. We kunnen dus genieten van wie hij is. En hij maakt ons zijn geheimen bekend. Maar ook nog eens zijn we straks in die heerlijkheid. En ook nog eens een keer met lichamen die gelijkvormig zijn aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Al het prachtige is heerlijkheid. Het woord heerlijkheid is bij Paulus voortdurend aanwezig. En heerlijkheid spreekt van volmaaktheid, volmaakte toestand. Ja, en dan de laatste is 2 Thessalonicenzen 2. Weer iets verderop. 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. En daar staat, waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, let op, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zie je dat? Dat is de hoop van onze roeping. Hij is in de hemel, hij is een hemelsmens. Wij waren stoffelijk. Wij behoorden bij Adam, de eerste mens, stoffelijk. Wij zijn nog stoffelijk in ons vernederd lichaam. Maar voor God zijn wij niet meer stoffelijk, want wij zijn nu hemels, zegt 1 Korinthe 15. We zijn burgers van een hemels koninkrijk. Yes? Maar als hij komt, verkrijgen we ook in ons lichaam de heerlijkheid van de Heer Jezus. En als hij komt, let op, zijn wij bij hem? Ik zal u tot mij nemen opdat u bij mij, daar verlangt hij naar. We zijn ook als hem, want ons lichaam zal zijn gelijkvormig aan de heerlijkheid van zijn lichaam. We zijn in de volmaakte gunst van de Vader gekomen, in een betrekking als zonen. En we zijn in het huis van de Vader, niet in de hemel. Dat is iets anders, maar het huis van de Vader. De hemel is in het boek Openbaring de troonzaal van God. Waar engelen zijn, waar bliksem en regenboog en noem het allemaal op. Maar het huis van de Vader is iets volstrekt anders. Dat is de intieme plek van de Vader en de Zoon. Zoals als je, neem het Koningshuis, Maxima en Willem-Alexander. Ja, als die vergaderen in dat paleis, dan zitten ze niet in hun huiskamer, snap je? In de huiskamer komen alleen hun kinderen, niet de minister-president, neem ik aan. Dus Wij zijn in die huiskamer gebracht, als ik het heel eerbiedig mag zeggen, van de Vader en de Zoon. Dus God wil ons daar hebben, als zijn Zoon, met zijn Zoon en als geliefde zonen en dochters van hemzelf. Nou, en dit is wat God in zichzelf heeft bedacht, wat hij als verlangen heeft. En ik heb daar schuin gedrukt, gezet, beetje halverwege bovenaan, de gedachte van God te kennen houdt ons rustig in de tegenwoordigheid van de onrust van de wereld. Tilt ons boven leed en zonde uit als mensen die van dit alles het einde weten. Er staat zo'n treffende tekst in Hebreeën 11, hoef je niet op te zoeken, maar over Noach. Er staat, door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had, over de dingen die nog niet gezien werden. Dat is natuurlijk het oordeel. Maar wij weten de dingen die nog niet gezien worden. Niet alleen het oordeel wat komt over de wereld, maar ook deze dingen die ik net heb gezegd. En dan zegt Efeze 1, dan zullen wij zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Moet je voorstellen, een gezelschap mensen dat in Adam opstond tegen God, wat deel uitmaakte van een mensensoort, wat stond te schreeuwen, kruisigt hem, weg met hem, wat zoveel ellende op deze wereld heeft veroorzaakt, wat God onteerd heeft. God heeft uit dat mensengeslacht een gezelschap genomen. Dat heeft hij tot heerlijkheid bereid. Hoe? Hoe dan? Nou, dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Het is rijkdom van zijn genade. Het is heerlijkheid van zijn genade. Het is allemaal volgens zijn eigen gerechtigheid. Want het is niet, ja, ik heb ze lief, dus ik doe maar wat. Nee, het is puur rechtvaardig wat hij gedaan heeft. Maar het is ook heerlijkheid. Ja? En dan zegt Paulus dus in Efeze 1. Van, joh, ik zou zo graag willen dat jullie dit innerlijk zouden pakken. Dat is wat hij bidt. Ja? Die rust die hieruit voortvloeit, is echte geestelijke rust.
Ah. Even het laatste minuutje meepikken.
Ja, we zijn bijna klaar, hè?
Ja, ik ook.
Hier, heb je nog een samenvatting?
Oh, ik heb hier nog mee deze.
Ik vat wel even alles samen straks nog.
Dankjewel.
We zijn op de achterkant halverwege de bladzijde een beetje. Ja? Dus dit is de eerste fase van de rust. Uitgerust. Het is niet alleen ik ben gered. Dat is al fijn als je dat mag weten hoor. Echt waar. Dat is echt geweldig. Dat is wat in Leviticus wordt er vaak gezegd. Als je een geit brengt, nou ja, dan moet je dat offeren. En dan gaat het in rook op. Een geit is daar gingen de zonden op. Hè? En, maar goed, er zijn nog veel meer aspecten van het evangelie dan alleen maar ik ben gered. Ik ben behouden. Het kennen van het hart van de Vader. Van zijn raad. Van zijn wil. En hij werkt alles toe naar dat punt dat zijn Zoon 1000 jaar verheerlijkt zal worden. En wij met hem als erfgenamen, maar daarna voor eeuwig wij in het huis van de Vader. Als Christus, met Christus, de tabernakel van God, noemt Openbaring 21 dat. En wij zullen dan voor eeuwig vanuit dat huis van de Vader, want dat is ons huis, zullen wij ook over deze aarde de heerlijkheid van God te toon spreiden op de een of andere manier. Dus we zijn niet straks in het huis van de Vader en we hebben geen connectie meer met de aarde. Dat moet je ook niet denken. Dat hebben we zeker nog wel. Gelukkig. Dus maar dat wordt een geweldige toekomst. En dat is wat hij bedoelde bovenaan de bladzijde. Van, hij heeft bekendgemaakt de rijkdom van de heerlijkheid, van zijn heerlijkheid, over de Vader van de barmhartigheid. Dus dat is een rijkdom die wordt over ons openbaar straks. Maar hij heeft het nu al bekendgemaakt. Nu al. En toch worstelen zoveel gelovigen met zichzelf. Hoe kan dat? Nou, omdat het een geestelijk iets is om dit te pakken. Dit is een gebedszaak. We zijn te weinig, denk ik, zelf bezig om ons te richten op deze dingen vanuit het woord van God. En we zijn misschien wel te veel bezig om ons uit te steken naar dingen die we al lang hebben. Maar het is door het geloof dat deze dingen realiteit worden. Maar dit was de eerste helft van de rust, want er is nog een helft. En dat is de rust voor je ziel. Het heeft natuurlijk wel een beetje met elkaar te maken, de innerlijke mens. Maar je kunt ook, als je deze dingen weet, nog onrustig worden als er bijvoorbeeld iets gebeurt in je omgeving. Nou, jij bent van je fiets gevallen. Een paar maanden geleden was het niet zo fijn. Maar we hebben nu te maken met allerlei maatregelen en het wordt steeds gekker. En wat zegt de Heer Jezus dan in Matteüs 11? Dat heb ik hier gezet. Achterkant. Een beetje onderaan. Kleine lettertjes, een vrij groot stukje. Dat is de tijd waarin de steden waar hij was hem niet wilden accepteren. En dan staat er: in die tijd antwoordde Jezus en zei: niet waarom? Waarom? Ik doe zo mijn best en heb ik zoveel wonderen gedaan. En al die mensen die wijzen mij af, weet je wel. Waarom, wat doe ik het nou eigenlijk voor? Maar hij zegt: ik prijs u, Vader. En dan komt er een hele belangrijke uitdrukking. Heer van de hemel en van de aarde. Dat betekent dat de Vader alles onder controle heeft. Ook als we het niet begrijpen en ook als we het niet zien, vooral. Ik weet dat u deze dingen voor wijs en verstandig hebt verborgen en zijn kleine dingen kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Heb je het weer? Een welbehagen, een vreugde. Wat openbaarde hij dan aan die kleine kinderen? Alles is mij overgegeven door mijn Vader. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie de Zoon hem wil openbaren. Dus als de Zoon jou een openbaring geeft van de Vader, via Efeze 1 bijvoorbeeld, wat we net hebben gedaan, dan volgt er gewoon rust. Want we weten gewoon, ja, die Heer, die Vader heeft alles in zijn macht, ook de corona. Het overvalt hem niet. Hij heeft er een doel mee, want hij werkt alles toe naar de raad van zijn wil. Dit is geloof, geloof in het woord. Dat is hartstikke lastig. Maar hoe meer je gefundeerd raakt in deze dingen, hoe meer rust je voor de ziel hebt. En de Heer Jezus, die onderwerpt zich gewoon aan de Vader. Snap je? Daarom zegt hij ook: ik ben nederig van hart en zachtmoedig. Neem maar juk op u. Dat juk is: alles leg ik in de handen van de Vader. Wat mij overkomt, het is in zijn hand.
Moet ik even op ingaan?
Ja?
Want vorig jaar heb ik dus corona gehad en vrij behoorlijk.
Heftig. Ja.
Ik was 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. Met dat ik, voor die tijd dat het begon, zei ik al: Esther, kom ik om.
Oh ja.
Ik legde het in de hand van de Vader.
Ja.
En ik heb malaria-tabletten gekregen en in het ziekenhuis ben ik geholpen. En ik ben helemaal bovenop gekomen.
Ja.
Prijs de Heer.
Ja. Dat is fijn.
Maar
nou, daar zit nog zo'n wonder. Ja. Maar er zijn ook mensen die het niet redden. We hebben net voor, heb je even over jouw man gehad. Maar dat is het punt. Van alles, hij werkt alles toe naar de raad van zijn wil. En ja, alle dingen werken mee ten goede. Hoe staat het ook weer? Alle dingen werken mee ten goede, toch? Staat het
voor je geloof.
Voor
je geloof.
Ja, voor hen die hem lief hebben. Ja. Dus dat goede is niet dat we hier op aarde het allemaal zo voor elkaar krijgen. Want in de Hebreeënbrief zie je dat ze vervolgd werden. En je leest in Smyrna, de gemeente van Smyrna, dat ze moesten trouw blijven tot de dood. Dat was de marteldood. Hè. Maar dat gezelschap wat zo te lijden heeft en wat zo vervolgd wordt, daar heeft God een doel mee. En dat doel is onze rust. Als we die gedachten van God gaan leren kennen over de gemeente, over de bruid van het lam, over het lichaam van Christus. En in Efeze 1 staat op het einde trouwens ook nog, ik heb dat ook wel opgeschreven, er staat: hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen, vers 22. En hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. Dus hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en die Heer is ons hoofd. En dan kan ik dat wel heel makkelijk zeggen hier vanavond. Het is natuurlijk theorie. Maar de praktijk van het leven betekent dat als we deze dingen in onze innerlijke mens, door het geloof, als we die gaan koesteren, en een schat in aarde vader noemt Paulus dat, dan zullen die omstandigheden ons ook niet zo zeer aan het wankelen brengen. Want Vader, ik prijs u. Kom ik om, je zegt het heel treffend. Maar dat is wel de taal van het geloof. En als de Heer een bedoeling heeft met ziekte of met genezing of wat dan ook, dan is het zijn raad. Of nee, niet zijn raad, maar dat is zijn wil. Zijn raad is wat anders. Zijn raad is wat er van tevoren vaststaat wat met de gemeente gebeurt. Maar zijn wegen zijn vaak anders dan wij denken. Ja, de Heer Jezus zegt ook, vrede, laat ik u, mijn vrede geef ik niet. Niet zoals de wereld geeft, geef ik u. Johannes 14. Wat voor vrede geeft de wereld nou? Er is onrust, iedereen moet een prik. Als je die hebt, dan ben je misschien veilig. Ik hoorde vandaag nog wat moeders op het schoolplein. Het was alleen maar angst wat ik hoorde. Ja, nee, maar ik heb al 2 gehad en mijn kleinkinderen mogen niet bij me komen. En misschien dit en oh, als er dat gebeurt. Zo praat een christen niet. Begrijp je? Ik zeg dus niet wat je moet doen. Dat moet je zelf met de Heer bespreken. En dat is ook heel lastig. Maar de taal van angst, dat kennen wij niet als het goed is. Hè? Wij zijn rustig in de omstandigheden als het goed is. De Zoon openbaart ons de Vader, zeg ik daar. Ja? De Heer Jezus is aan Gods rechterhand. Nou, deze dingen staan in Efeze 1 en in Efeze 2, het beginstukje, voor de wapenrusting in Efeze 6. En als je daar nog even naartoe wil gaan, ik heb het ook onder een samenvatting gezet hoor. Maar alleen aan de gemeente in Efeze schrijft hij over de geestelijke wapenrusting. Want er staat namelijk in vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God op om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, nou komt het, na alles volbracht te hebben, stand te houden. Zie je dat? Wat is dat, na alles volbracht te hebben? Ik weet niet hoe dat bij jou staat in de NBV 21.
Dat moet ik even naar...
Vers 13.
Ik zit nu in de HSV.
Je bent eventjes geswitcht.
Ik wou even, toen jij begon over de NBV, denk ik, wat dat is echt de nieuwe.
Ja, oh, heel goed.
Maar even kijken welke...
Efeze 6, vers 13. Aan het eind. Want we zijn natuurlijk...
Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden.
Ja.
Staat ook in de NBV.
Ja.
Maar... Goed voorbereid, oké, dat vind ik wel redelijk vertaald. Want hier staat na alles volbracht te hebben. En er staat in de voetnoot eronder, in de Telos-vertaling staat dan overwonnen te hebben. En dat is nou net het punt. Je kunt pas de wapenrusting opnemen als je op een plaats van rust bent gekomen. Uitgerust, toegerust. Je kunt niet de wapenrusting opnemen als je nog vleeselijk bent. Of als je nog... met jezelf aan het worstelen bent. Want dan ben je namelijk al verslagen, snap je? Dan heeft het ook geen zin om stand te houden. Stand houden betekent, ik heb iets te pakken, ik heb iets veroverd, ik heb iets in mijn innerlijke mens gezien en dat wil ik bewaren. Wat er ook gebeurt, wat voor listen er ook komen, ik houd vast. En dan zegt hij, houd stand. Snap je? Nou, en dan moet je die wapens, daar gaan we de volgende keer al naar kijken. Die wapenrusting, dat is dan natuurlijk een geestelijke wapenrusting. Het is allemaal bedoeld om je hoofd, je hart, je handelen, te beschermen tegen de aanvallen van de tegenstander in de boze dag. Wat dat betekent is ook nog best wel lastig. En wat is dat dan in de dag van het kwaad? In de boze dag zitten we daar vandaag in? Zou maar niks verbazen. Ik vind dit een boze dag waar we nu in leven. Je voelt aan alle kanten. Vandaag zei een broeder tegen mij, we zijn nu 20 maanden bezig. Moet je voorstellen wat er in 3,5 jaar grote verdrukking kan gebeuren? Dit al in zo'n korte tijd zo escaleert. Dat we misschien over 2 maanden al niet meer naar onze familie mogen als we geen prikje hebben gehaald. Dat is natuurlijk nu aan de gang in Oostenrijk zo'n beetje. Ja, dan... Zeg je?
Ik kan zo raar.
Ja. Maar moet je voorstellen als de antichrist er is. Als 3,5 jaar, dan zijn wij er niet. Maar de boze dag. Dus stand houden betekent... De innerlijke mens is... tot rust gekomen in de kennis van de Vader, in de Zoon. In de kennis van zijn raadsbesluiten, van zijn doel met ons. Het geeft een geweldige, geweldige troost. Want we zijn voordat er een wereld was al daarvoor bestemd. We zijn ook, zegt Romeinen 8, persoonlijk voorgekend door God. Dus niet alleen maar een gezelschap, maar ook individueel. En wij koersen af op... die heerlijkheid. Want ik heb zondag moet ik ergens spreken. Dan vroegen ze wat is het thema. Ik denk, ga ik eens even slim doen. Ik had gezegd, doe maar, waar gaat dit naartoe? Waar gaat dit naartoe? Dus er komen mensen, oh dat gaat hij het hebben over, waar gaat het naartoe hè? In deze wereld. Maar daar ga ik niet over hebben. Ik ga het over deze dingen. Ja, maar waar gaat het naartoe? Naar de heerlijkheid. Wat voor heerlijkheid? Nou, in het huis van de Vader met de Heer Jezus. En dan zullen we allemaal in het huis van de Vader zijn. Wat dat is, weet ik niet. En hoe dat is. Maar dat is een heerlijkheid die overeenkomt met hemzelf. En dan mogen wij dan zijn. En dan mogen wij volmaakt tot rust zijn gekomen. Van al onze werk, onze goede werk, onze worstelingen. En dat is uitgerust. En ik hoop dat jullie vanavond ook een beetje uitgerust zijn door deze dingen. Dat is mooi, toch?
Ja.
Nog vragen?
Het verlangen, tenminste dat heb ik heel erg, om Gods stem te verstaan. En net wat je zei dan, er zijn dan ook misschien kussen en zo, wat dan ook voor. En ja, dat, als je dan sommigen hoort van, nou dat gebeurde, ik hoorde Gods stem, denk ik. En natuurlijk heb je wel eens gedachten, of dat je denkt, ik moet iemand bellen. Maar je krijgt ook niet letterlijk, maar dat is zo mijn verlangen om nog meer Gods stem
dan moet je
te verstaan,
dan...
om daar in de rust... mee in de rust te komen. Dan moet je ook natuurlijk niet angstig mee omgaan.
Mm-hmm. Nee.
Het is gewoon het verlangen.
Begrijp ik. Kijk, goede verlangens zijn vaak een ingang voor de tegenstander. Hè? Dat is met Adam en Eva ook. Je zult als God zijn. Oh, mooi. Corinthiërs, hetzelfde verhaal. De stem van God verstaan is normaal gesproken het kennen van zijn woord wat tot onze harten spreekt. Het kan absoluut zo zijn dat de Heer ook persoonlijk wel eens wat tot ons te zeggen heeft. Dat zou best kunnen. Maar dat is niet iets waar wij een oefening voor hoeven doen of ons voor hoeven uit te strekken. Dat doet hij wanneer hij dat wil. Hè. Ik heb dat wel een paar keer van mensen gehoord, dat ze heel bijzondere leiding ervoeren. En dan nog is in vele raadgevers dan altijd wel een uitweg, dus dat je dat even toetst met anderen. Hè. Het is niet zo dat God iets tegen jou zegt en alle omstandigheden wijzen op iets anders. Niemand bevestigt dat en het woord ook niet. Ja, dan moet je wel een beetje oppassen. Dus die stem van de Heer is in zijn woord. Hè, maar los daarvan, als je zegt, ik verlang ernaar, nou, dan zijn deze dingen, denk ik, heel belangrijk. Ja. Wie de Heer Jezus is, want ik ervaar dat zelf. Hij spreekt tot mij door het woord. Ja. En ik heb ook wel eens natuurlijk wel gedacht van, hey, toen ik deze bediening begon, hè, moet ik dit doen, moet ik dit niet doen? Is het van de Heer, is het niet van de Heer? Nou, eindeloos bidden en met mensen praten. En op een gegeven moment krijg je zo'n overtuiging. Zou wel eens ja kunnen zijn, snap je? Dus, maar het is een mooi verlangen. Het is altijd in zijn woord. De geest en het woord werken samen. En op unieke momenten natuurlijk. God is soeverein. Dus hij kan doen wat hij wil. Maar we hoeven daar niet een cursus voor te volgen of leren Gods stem te verstaan. Dat vind ik niet zo... vind ik een beetje gevaarlijk eigenlijk. Yes? Maar het gaat me vanavond vooral om de kennis van de gedachten van God de Vader. Hè? Wat hij zich in zichzelf heeft voorgenomen. Zo mooi. Dat zie je ook bijvoorbeeld in Efeze 3... staan. Vers 9. Staat in het midden staat dan van vers 9 van Efeze 3. De verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God. Zie je dat? Was allemaal in hem verborgen. Hij had het. De drie ene God had die verborgenheid in zichzelf verborgen. En vers 11 staat. Het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. Dus hij had een plan en hij heeft dat plan, dat raadsbesluit, in zijn zoon opgevat. Want die zei, hier ben ik om uw wil te doen. En dat voornemen is dat we werden geroepen met een heilige roeping aan hem gelijk. Wat ik net allemaal heb uitgelegd. En dat is waarom Paulus zo veel energie had. Om dat overal te vertellen. Hij vertelde niet alleen, je moet behouden worden. Maar hij vertelde ook over die geweldige rijkdommen in God zelf. Maar hemelse heerlijkheid, ja.
Je ziet het ook wel een beetje in de evangelie. Kijk, wat Paulus schrijft over Jezus. Ja. Maar als je de evangelie leest, dan is Jezus echt zelf bezig.
Yes.
En dat hij de Vader zoekt.
Ja.
En hij heeft natuurlijk een geweldige druk op zich. Want iedereen denkt dat ook, hij gaat ons bevrijden en zo. Hè. Ja. Iedereen had al het plan helemaal klaar om ons te beuren.
Ja, klopt. Ja.
En hij zegt, nee, dat gaat het niet om. Dat is het plan wat God heeft. En dat is totaal anders.
Ja.
En wordt hij ook al geconfronteerd. Dan proberen we een beetje in de val te lokken.
Absoluut.
Wat moet je met de keizer doen, hè? En die zegt hij gewoon, ja goed, wat staat op dat muntje?
Ja, leuk. Ja.
Wat hij eigenlijk zegt is, nou ja, volg de regels maar.
Ja, klopt. Nee,
want als, als dat erop staat, dan moet je het
ja,
betalen
waar.
Maar.
Ja.
Maar op een bepaalde afstand zo van, ja, oké, okay, nou, dat doe je dan, maar dat gaat.
Ja, het was ook, hij zegt ook van, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ja. Hè? Dus anders zouden mijn discipelen hebben gestreden.
Ja.
Dus hij kwam dus iets brengen van buiten deze wereld.
Ja.
Namelijk de Vader die in de hemel is en onze verbinding met hem. Overigens, Paulus leert wel de gevolgen van het kruis. Hè?
Mm-hmm.
De Heer Jezus, dat is meer wie is hij? Wat komt hij vertellen? Wie is de Vader? Maar Paulus vertelt, wat zijn nou alle gevolgen van het kruiswerk van Christus? Nou, de wereld is onder het oordeel. De oude mens is meegekruisigd. Mm-hmm. Wij zijn een nieuwe schepping. We hebben de Heilige Geest ontvangen enzovoort. Al die dingen die het gevolg zijn van het kruis, dat was zijn bediening, de verborgenheid.
Mm-hmm.
Terwijl de evangelie meer over de Heer Jezus vertellen. Wie is hij en hoe heeft hij de Vader behaagd enzovoort enzovoort. En ook natuurlijk over zijn lijden en sterven. Mm. Yes? Maar ik hoop dat jullie vanavond uitgerust mogen zijn naar deze Bijbelstudie. Niet alleen gewoon voor vanavond, maar dat deze dingen gaan groeien in je binnenste. Ja? Amen.